Nogmaals, een warm welkom ook aan de bezoekers. Ik kijk uit naar de gesprekken die we ook na de samenkomst met elkaar zullen hebben. Wij zijn al enkele weken aan het nadenken over de bergreden. En we zijn eigenlijk stuk voor stuk de thema's en de bergreden aan het behandelen. En we zijn al bijna aan het einde van de reden gekomen, namelijk in Matthäus 7. Vandaag zullen we beginnen in vers 13. Vorige week hebben we nagedacht over hoe wij tot God mogen bidden en dat God ons zal geven. Als wij zoeken, zullen wij ook vinden. Als wij kloppen, God zal voor ons open doen. En we hebben ook gezien dat God gaat ons nooit niet geven wat slecht voor ons is. God gaat enkel datgene aan ons geven wat goed voor ons is. En zo is het ook in ons leven wanneer wij zelf kinderen hebben. Wij willen het beste voor onze kinderen. En wij gaan dan ook het beste geven. En dat is dan ook een mooie belofte, wanneer we hebben nagedacht over al die dingen in de bergreden waarover Jezus gesproken heeft. Dat als wij willen leven, zoals God het vraagt van de mens, dan geeft God ons ook de kracht. God bewerkt het in onze harten, dat wij zonde kunnen overwinnen, en dat wij standvastig kunnen zijn, en dat mensen naar ons kunnen kijken en zeggen, inderdaad, die mensen die zijn anders. Die hebben iets bijzonders. En dat daardoor God ook mag verheerlijkt worden. Jezus besloot dan ook, en hebben we vorige keer ook gezien, zijn reden met de woorden, alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus. Want dit is de wet en de profeten. Dus we gaan aan de mensen het goede willen doen. Hoe mensen ook naar ons doen, wat ze ook over ons zeggen, welke kwade intenties zij ook naar ons toe hebben, we gaan kijken naar onszelf en hoe God ons heeft lief gehad toen wij nog zondaren waren. En daardoor gaan wij ook goed doen aan de mensen, omdat wij ook graag willen dat ons goed werd gedaan, dat ons nog steeds goed wordt gedaan. En vorige keer heb ik dan ook gezegd dat we vandaag zouden gaan nadenken over de keuze. Wanneer God ons woorden bekend maakt, en die heeft laten neerschrijven door zijn apostelen en profeten, dan zijn dat niet woorden ons gegeven om maar te zeggen, kijk maar wat je daarmee doet. Vind je dit goed? Oh, leef maar volgens dit principe. Dat andere kunt je daar niet in vinden, laat dat maar terzijde. Nee, God zegt, dat zijn keuzes te maken. En als jij voor God kiest, dan is het niet tegen hem. Maar als jij tegen God kiest, dan kun jij niet voor hem zijn. Daar is geen middenweg. En zo begint Jezus dan ook vers 13 in de bergreden. 13 en 14. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort. En smal de weg die ten leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Tot hier. Herinner u hoe de woorden van Jezus, hoe dat een schok moet geweest zijn voor die mensen die een aardse Messias verwachten, die dachten dat Jezus daar een aards koninkrijk ging oprichten. En Jezus spreekt over een revolutie weliswaar, maar een revolutie die vanuit uzelf begint. Een persoonlijke revolutie, waarin jij gaat veranderen en door uw voorbeeld andere mensen ook gaat oproepen om te veranderen, om God te gaan behagen, om God te gaan dienen. Jezus zegt nu, kies nu. Er is een enge poort en een smalle weg. En er is een brede poort en een brede weg. Nu laten we eens naar Deuteronomium hoofdstuk 30 gaan. En hou uw vinger in Matthäus hoofdstuk 7 of uw bladwijzer. Doorheen de tijd dat God met mensen heeft omgegaan hier op aarde, heeft hij de mens een keuze gegeven. En in Deuteronomium 30 zien we dat God ook het volk Israël de keuze geeft. Wanneer we lezen in vers 19 en 20 van Deuteronomium hoofdstuk 30. Ik neem heden De hemel en de aarde tegen u tot getuigen. Het leven en de dood stel ik voor u. De zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Heer uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en hem aan te hangen. Want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de Heer uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft dat hij het hun geven zal. Wij hebben een vrije keuze. Er zijn sommige mensen die u zullen willen leren en wijsmaken dat jij geen keuze hebt. Dat God alles moet bewerken in u. Dat God het u moet geven en als God het u niet geeft, dan zijt jij verloren voor eeuwig. De Bijbel leert iets anders. Wij hebben een keuze. God geeft ons een keuze. En hij zegt, kies dan. Kijk eens in 1 Koningen hoofdstuk 18. Want we zien hier dat Israël, die belofte werd gegeven, zegen en vloek. We weten dat Israël op een gegeven moment in ballingschap is gevoerd omwille van haar opstandigheid. In 1 Koningen 18 zien we de tijd van Elia. En kijk wat Elia tegen de Israëlieten moet zeggen. In 1 Koningen 18 vers 21. Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volgt hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Toch het volk antwoordde hem niets. Dus laten wij leren van dat voorbeeld van Israël. Om niet te willen schipperen in ons leven, een beetje van de wereld genieten en een beetje van God genieten. Want dat kan niet, dan heb jij jezelf misleid. Er is geen tussenweg. Het is ofwel die smalle weg, waar je opkomt door die smalle poort, ofwel die brede poort, de brede weg. Jezus is dus de enige manier voor een mens om tot de Vader te komen. Gisteren zei nog iemand tegen mij, ja, maar al die moslims dan, die niet in Jezus geloven. Wel, als Jezus de enige manier is, dan is hij de enige manier. En dan kunnen wij ook niet gaan zeggen dat er andere manieren zijn. 1 Timotheüs 2 vers 4 zegt, er is één God. En er is één middelaar tussen de mens en God. En dat is de mens, Christus, Jezus. Als je de ene kiest, dan kies je niet de ander. Kies je de ander, dan niet de ene. Dat is heel logisch. En het is zo dat wanneer wij kiezen om Jezus te volgen in ons leven, dat die keuzes die we gaan moeten maken, dag na dag, dat die niet altijd even gemakkelijk zijn. Dat die soms moeilijk zijn. Maar het is ook zo dat wij die keuzes wel heel goed kunnen begrijpen. Jezus zegt het. Er is een smalle poort, smalle weg. Er is een brede poort, een brede weg. Twee wegen. Laten we dus nadenken, voordat wij keuzes maken, waar die wegen naartoe gaan. Want wij hebben die keuze en God zegt, kies maar. Wij hebben die vrijheid, maar we zullen ook verantwoordelijk zijn voor de keuze die we maken. De weg die we gaan bewandelen, waar die uitkomt, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Zijn we voor of tegen? Nu, die enge poorten en die smalle weg. Dat woord, die smalle weg van het Grieks, dat is een Grieks woordje, tlibo, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar de betekenis daarvan is drukken. Nauw insluiten. Benauwen. Die weg is heel smal. Die weg is benauwend. Het is een moeilijke weg. Herinneren we ons dat we de eerste les van de bergreden gesproken hebben dat Jezus zei dat je bereid moet zijn om lijden te verdragen, omdat gerechtigheid wil. Is dat gemakkelijk? Lijden verdragen, omdat jij een kind van God wilt zijn? Dat kan je alleen maar doen als je bereid bent om jezelf te verloochenen. Die smalle weg is een weg waar je niet per toeval op gaat uitkomen in je leven. Dat je zegt, ah, daar is... Nee, dat zijn keuzes die je moet maken. Dat is een overgave van heel je hart. Jij moet erop gefocust zijn om God te willen zoeken. En weet dan ook dat Jezus zegt, er zijn weinigen die weg vinden. Maar de grote belofte is wel van Jezus die zegt, die weg, die leidt naar het leven. En is dat nu niet waar wij allemaal op zoek zijn in ons leven? Om uiteindelijk als wij onze aardse tent afleggen, om bij God te willen zijn. Ik weet dat dat mijn doel is in het leven. En dan moet ik ook bereid zijn om te luisteren naar Jezus, om in te gaan door die enge poort en om te wandelen op die smalle weg. Maar het loopt vaak al mis bij het ingaan door de enge poort. Vandaag de dag worden er zoveel wegen aangeboden om een kind van God te worden. Jezus zei in Johannes 3, vers 3 tot 5, dat je moet wederom geboren worden door water en geest. Sommigen spreken over een wedergeboorte door water, sommigen alleen door de geest. Jezus zei water en geest. Sommigen zeggen, als je eenmaal een kind van God bent geworden, dan maakt het niet uit hoe je leeft. Hebreeën 10, vers 36 tot 39 zegt dat je trouw moet blijven tot de dood. De smalle weg is de weg die zegt, God is almachtig. God is heilig. En ik moet mij onderwerpen aan die grote, heilige God. En dat maakt ook dat mensen die de Zoon van God volgen, die zijn anders. Die denken anders. En die leven anders dan de mensen om hun heen. En dat moet zichtbaar zijn. Dat kan niet verborgen blijven. Denk aan die stad die op die berg staat, wat Jezus zei. Dat kan niet verborgen zijn. Dat wordt zichtbaar. Wie Christus Jezus toebehoren, Galaten 5 vers 24, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Iets wat dood is, dat kan er niet meer zijn. En dan hebben wij soms die neiging, als wij op die smalle weg wandelen, dat we terugkijken naar die brede weg. Naar die weg waar wij op wandelden toen wij God niet kenden. Toen wij van Christus nog niet gehoord hadden, toen wij dat besef nog niet hadden dat Christus voor onze zonde was gestorven. En dan kijken we naar hoe gemakkelijk die mensen het wandelen hebben. Die hebben geen problemen, die hebben geen zorgen, en dat bedoel ik mee, de zorgen die wij hebben, omdat wij Christus willen volgen. Die moeten zich geen moeite doen om bepaalde zonden, om te strijden tegen lusten, de lusten van het vlees, tegen de rijkdom, de hebzucht. Die mensen geven zich daaraan over en dat is toch zo fijn en zo gemakkelijk. Dat is die brede weg, alles kan en alles mag. Maar wat zegt Jezus? Er zijn heel veel mensen die daarop wandelen. Maar die weg, die leidt tot het verderf. Dat zijn die keuzes. Waarvoor kiezen wij? Geloof maar in Jezus op de brede weg. Probeer maar wat godsdienstig te zijn. Het komt wel goed. Zonde, ja, daar gaan we niet te veel over spreken, want dat is niet zo fijn, zonde. Laten we Gods waarheid maar aanpassen aan de mensen, in plaats van de mens zich aanpassen aan God. Geestelijk volwassen worden. Dat hoeft niet. Toegewijd zijn in uw dienst aan God. Dat hoeft niet. Opoffering, offers brengen voor God. Dat hoeft niet. Dat is de brede weg. En daar zijn veel mensen die daarop wandelen. Jezus roept dus op om een keuze te maken. En om te kiezen voor die moeilijke weg. En uiteindelijk moeten we beseffen dat die moeilijke weg ons niet populair gaat maken. Dat gaat ons niet in de gunst brengen bij mensen die hun eigen ik nog steeds navolgen. Die zichzelf nog steeds dienen in plaats van God. Want jij gaat anders zijn. En jij gaat hun confronteren met hun boosheid en hun slechtheid door het leven dat jij leidt. En sommige mensen gaan dan zo ver, kijk maar wat ze met Jezus gedaan hebben. Dat zelfs de dood het gevolg daarvan is. Jezus gaat verder in vers 15 tot en met 20. Matteüs hoofdstuk 7. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van doorns of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult je hen dan aan hun vruchten kennen. Tot hier. Matteüs 6 vers 1 had Jezus ons al gewaarschuwd. Dat wanneer wij God dienen, dat we dat niet mogen doen om om door mensen geëerd te worden. Om in de gunst te komen bij mensen. Wanneer wij God dienen, mag het enige doel zijn om God groot te maken daarmee. En we zien dus ook dat gevaar waar Jezus ons daarvoor waarschuwt, dat is een gevaar dat vanuit ons binnenkomt, vanuit ons hart. Maar hier waarschuwt Jezus ons voor gevaar dat van buiten kan komen. Wanneer wij op die smalle weg wandelen, is er een gevaar voor valse profeten. Nu kunnen we denken, ja, dat was misschien in Jezus zijn tijd zo, in de eerste eeuw na Christus. Maar ook vandaag de dag is dat nog zeer zeker het geval. Valse profeten, waarvan Jezus zegt, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Dit is een reëel gevaar, waar we heel bedachtzaam op moeten zijn. Laten we eens kijken naar Deuteronomium hoofdstuk 11 in het Oude Testament, waar we reeds zien hoe het volk daarvoor wordt gewaarschuwd. Deuteronomium hoofdstuk 13. We zullen lezen van 1 tot 5. Wanneer onder u een profeet optreedt, of iemand die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of wonder komt waarover hij u gesproken heeft met de woorden, laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen, dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren. Want de Heere uw God stelt u op de proef om te weten of gij de Heere uw God lief hebt, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heere uw God zult gij volgen, hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren. Hem zult gij dienen en aanhangen. Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de Heere uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft, om u af te trekken van de weg die de Heere uw God u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. Reeds in het Oude Testament waren er mensen waarvoor God zijn volk waarschuwde. Mensen die uit hun eigen begeerte dingen begonnen te spreken. Mensen die uit hun eigen begeerte dingen begonnen te doen en zeiden, dit is wat God zegt. Dit is wat God wil. En God deed het toe. We kunnen ons de vraag stellen, waarom laat jij dat toe, God? Dat die mensen er zullen zijn. Waar God gaf het antwoord. Om u op de proef te stellen. Hoe groot is uw geloof in Gods woord? Hoe groot is uw trouw aan Gods geboden? Dat jij luistert naar wat hij zegt. En dat jij je niet laat meeslepen door wat allerlei mensen zeggen die uit hun eigen begeerte spreken. Hem zult gij dienen. Dat is God zult gij dienen en aanhangen. We zien in Matthäus 24, we zullen dat niet lezen, waarin Jezus bij de verwoesting van Jeruzalem, als hij daarover profeteert, dat hij waarschuwt voor vele valse Christussen en vele valse profeten. We zien het Nieuwe Testament dat vol staat met waarschuwingen voor valse profeten. Ik heb in de outline, als ik die geef, kan je die teksten erop nastaan, wat verschillende teksten opgeschreven. Je moet het maar eens onderzoeken, die teksten. Mensen die de gezonde leer van God niet kunnen verdragen, niet willen verdragen. En die uiteindelijk zichzelf afkeren van wat waar is, van wat er ons geopenbaard is, en die hun eigen wil gaan navolgen. Paulus zegt in Handelingen 20, vers 29 en 30, zelf weet ik dat na mijn heen gaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich te trekken. Als iemand dat doet, als ik zou proberen om jullie achter mij te krijgen, wie zou daardoor grootgemaakt worden? God of ikzelf? Wij moeten dienaren en volgelingen van God zijn. 2 Johannes 1 vers 7 zegt, want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Christus Jezus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 12 zien we dat wat in het Oude Testament werd gezegd, ook in het Nieuwe Testament waar is. Dat God deze mensen toelaat. Opdat daaruit zal blijken wie de waarheid heeft geloofd en lief gehad. En wie niet. En als dat het geval is, dan hebben wij allemaal, jullie en ik, de verantwoordelijkheid om ten eerste te weten wat de waarheid is. Anders zouden we een onrechtvaardige God hebben die zegt van ja, ik laat valse profeten toe. Jullie moeten de waarheid weten als kenmerk van ja, wie spreekt nu waarheid en wie niet. Maar als we de waarheid niet kunnen kennen, dan is God heel onrechtvaardig. Wij kunnen de waarheid kennen. Wij kunnen weten wat de wil van God is. God heeft niet tot ons in raadsels gesproken. Hij heeft zijn woord aan ons bekendgemaakt. Laten we ons wat nadenken over die wolf, dat gaat niet lukken, de wolf in schapenvacht. Als we naar wolven kijken, dan zien we dat wolven geen barmhartigheid kennen. Ze verslinden hun prooien. We weten dat wolven heel sluw zijn, sluipende, uitkijkende naar slachtoffers. We kennen die spreekwoorden, iemand voor de wolven gooien. Of het spreekwoord dat zegt, als de herders twisten, steelt de wolf het schaap. Misschien ook goed om over na te denken hoe wij in de gemeente moeten toezien op elkaar. Dat we trouw mogen blijven. Dat we geen oneenigheden moeten toelaten onder ons midden. Want als de herders twisten, steelt de wolf het schaap. Wolven en schapenvacht zijn niet wat ze lijken. Het is een wolf van binnen, maar er zit een schapenvacht omheen. Dus het lijkt een schaapje. Valse profeten zijn te herkennen, zoals we juist al zeiden. Maar ze zijn te herkennen aan hun leer en aan hun handel. Sommige valse profeten die leren wel het juiste, maar die praktiseren niet wat ze leren. Die zeggen, oh, hoerij, dat is zo slecht. Maar ze geven zichzelf er gewoon onvoorwaardelijk aan over. Hoeveel mensen zijn er zo goed? Ze doen hun godendienst, gedreven door hebzucht, aanzien of macht. Je kunt deze mensen dus herkennen aan hun levensstijl. Hoeveel zijn er niet die zo machtig zijn geworden door de prediking van het evangelie, die er zo'n een extravagante levensstijl op nahouden, omdat ze geld verdienen op kap van het geloof in Jezus Christus. Dat is hun doel. Het zijn mensen die zichzelf dienen. En daar moeten we waakzaam voor zijn. Andere valse profeten, die kan je herkennen aan wat ze spreken. Het woord valse profeet zegt het zelf al. Het is iemand die spreekt een naam van God, maar wat hij zegt klopt niet met wat God wil. En we zien doorheen de schrift dat die mensen er zijn geweest. Laten we eens Titus 1 even openslaan. Titus 1. Zullen we lezen vanaf vers 10. Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Zou het niet gemakkelijk zijn voor mij om hier een boodschap te gaan verkondigen die heel goed klinkt in de oren van mensen? Doe maar wat je wilt en God houdt van je. Zou dat voor mij niet kunnen, zou het er niet kunnen voor zorgen dat wij heel vlug, heel snel zouden kunnen groeien? Dat we inderdaad die lang verwachte bussen, dat we daar niet meer op moeten hopen dat de mensen komen, maar dat ze hier ook daadwerkelijk zitten. Als we gewoon onze boodschap aanpassen naar wat mensen graag willen horen. Mensen leren onbehoorlijke dingen. Vers 12, iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd, leugenaars zijn de cretenzen altijd, beesten en vatsige buiken. Dit getuigenis is waar. Daarom weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de waarheid afkeren. Wanneer mensen hun eigen geboden gaan naar voren brengen, wanneer zij het woord van God gaan veranderen en hun eigen uitlegging gaan geven, dan keren zij zich af van de waarheid. Vers 15, alles is rein voor de reinen. Maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk. Dus wij worden opgeroepen in de schrift, wanneer wij op die smalle weg wandelen, dat we er bewust van moeten zijn dat er valse profeten zijn. Je zult die tegenkomen. En hoe wij met zo'n mensen omgaan en hoe wij zo'n mensen kunnen identificeren, dat is iets waar we allemaal over moeten nadenken. Dat wij ook daarin gaan handelen zoals God het wil. Maar dat is bijvoorbeeld een van die moeilijkheden die we tegenkomen op die smalle weg. Mensen die u in verwarring brengen, die uiteindelijk het evangelie van Christus willen verdraaien, zoals Galaten 1 vers 6 tot 9 leert. Pas op voor mensen die zeggen dat er vele wegen naar God zijn. Dat ieder zalig kan worden in zijn eigen geloof. Want dat zijn al zeker niet de mensen die door God zijn gezonden. Dat zijn mensen die andere mensen misleiden. We zien in het Oude Testament dat de prediking van die valse profeten erop gefocust was om de mensen een vals gevoel van gerustheid te geven. Om een vals gevoel van vrede te geven. Kan je Jeremia 6 vers 14 lezen. Die predikte: mensen, uw leven met God is in orde. Leeft gij in hoererij? Daar hoef je niet van te bekeren. Zijt gij een alcoholieker? Blijf maar. Als je maar in Jezus gelooft. De profeten van het Oude Testament profeteerden leugens. En gaven valse hoop aan de mensen. En is dat niet erg? Dat jij een leven leeft, denkende dat als je komt te sterven, dat je voor eeuwig bij God zal zijn. En uiteindelijk als dat moment komt, en daar zullen we volgende week wat meer over gaan nadenken, over de volgende woorden in Matthäus 7, maar dat je voor eeuwig verloren gaat. Laten we eens kijken in Jeremia hoofdstuk 26. Hoe onder het Oude Testament de Joodse leiders spraken. Jeremia 26, vanaf vers 2 tot en met 9 zullen we lezen. Zo zegt de Heere: ga in de voorhof van het huis des Heeren staan en spreek tegen alle steden van Juda, die komen om zich in het huis des Heeren neder te buigen, al de woorden die ik u gebied tot hen te spreken. Doe er geen woord af. Wij mogen, als God ons iets gebiedt om te spreken, dan mogen wij niks van af doen. Misschien zullen zij gehoor geven, vers 3, en zich bekeren in ieder van zijn boze weg, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun denk aan te doen om de boosheid hunner handelen. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, als gij niet naar mij luistert en niet wandelt naar de wet die ik u voorgelegd heb, dat is de wet van Mozes, en niet hoort naar de woorden van mijn knechten de profeten die ik tot u zond, vroeg en laat, zonder dat gij gehoor gegeven hebt, dan zal ik dit huis gelijk maken aan Silo. En ik zal deze stad maken tot een vloek voor alle volkeren der aarde. De priesters nu, kijk nu wat er gebeurt, de priesters nu, de profeten en het ganse volk, hoorde Jeremia deze woorden spreken in het huis des Heren. En nadat Jeremia geëindigd had uit te spreken al wat de Heere geboden had tot het ganse volk te spreken, grepen de priesters, de profeten en het ganse volk hem aan met de woorden. Kijk wat ze zeggen. Sterven moet gij. Waarom heb gij in de naam des Heeren geprofeteerd? Gelijk Silo zal dit huis worden en deze stad zal verwoest worden, zodat er niemand woont. En het ganse volk liep tegen Jeremia de hoop in het huis des Heeren. Is het niet merkwaardig dat Jeremia, een man Gods, gezonden door God met zijn woord, wanneer hij als dienaar Gods woorden spreekt, dat de mensen niet wilden luisteren, dat ze zich tegen hem keerden en zelfs agressief werden naar hem toe? Dat is wat ik bedoelde wanneer wij op die smalle weg wandelen en anders leven zoals de mensen in deze wereld, omdat wij het geloof in Christus hebben en zijn geboden navolgen. dan doe je iets wat deze wereld niet kan verdragen. Dus we moeten ook beseffen, dat is wel iets belangrijks dat we dit toch ook vermelden. Een valse profeet die spreekt uit de overvloed van zijn hart. Uit de overvloed van het hart komen de woorden van onze mond. Matthäus hoofdstuk 12 vers 34. Dus hoewel die schijn van godsvrucht daar is, zijn het mensen die door Romeinen 16 vers 18, die andere mensen misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal der argelozen. Heb je het nog niet gehoord dat men tegen jou al eens heeft gezegd, oh, maar deze mensen, die zijn toch zo lief en die zijn toch zo goed. Hoe zou het kunnen zijn dat deze mensen verkeerd bezig zijn? Maar we moeten voorzichtig zijn. Luister ook naar deze woorden. Wij moeten niet achterdochtig zijn naar elke broeder en zuster en gaan denken van, oh, is die een valse profeet? Oh, is die een valse profeet? Want daar zouden we wel eens veel meer kwaad dan goed mee kunnen doen. We moeten niet elk schaapje dat van Christus is kaal willen gaan scheren om te zien als er een roofgierige wolf onder zit. Want dan zouden wij het oordeel vellen, of het soort oordeel kunnen vellen, waarin Jezus ons voor gewaarschuwd heeft. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Het zou een soort oordeel zijn dat hard en onrechtvaardig is. En dat mogen we niet doen. Maar toch moeten we leren om als christen de geesten te beproeven, of zij uit God zijn of niet. 1 Johannes 4, vers 1. En dan is dat ook de belofte die Jezus geeft. Je zult de boom herkennen aan de vruchten. Uiteindelijk zal die dekmantel zichtbaar worden. Die zal gaan afvallen. Het zal zichtbaar worden met wat voor soort mens gij te maken hebt. En gaat nu niet iedereen gaan bestempelen, alsjeblieft niet, als een valse profeet. Denk ook dat Jezus gekomen was, ook om deze mensen te behouden. Hoeveel mensen zijn er niet die een ander geloof hebben aangehangen en die zich daarvan hebben afgekeerd? Denk eens aan het voorbeeld in de schrift van Apollos. Apollos die de volle weg, of de weg tot de volle waarheid nog niet kende. Hij predikte maar een half evangelie. En toen hem de waarheid werd gezegd, nam hij het aan en hij ging het ook verkondigen. Hou dat ook altijd in uw achterhoofd, dat je niet mensen gaat stigmatiseren wanneer daar een sprankeltje hoop is, dat deze mensen ook tot inkeer zouden kunnen komen. Laten we nog wat slotgedachten halen uit Openbaringen hoofdstuk 2. Openbaringen hoofdstuk 2. Jezus schrijft aan die gemeente brieven. En Openbaringen 2, in de eerste brief, zien we aan Efeze dat er in vers 2 wordt gezegd, ik weet uw werk en inspanning en uw volharding, en dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden. Christus prijst deze gemeente, omdat zij niet zomaar alles klakloos aannemen, maar mensen op de proef stellen, die zeggen, wij zijn apostelen. En wanneer het gebleken was dat zij valse apostelen waren, staat er duidelijk dat Christus hen prijst, omdat zij hen leugenaars hadden bevonden. Wanneer we kijken naar de gemeente in Pergamum vanaf vers 12, we zien in vers 14 dat Christus dit tegen de gemeente had in Pergamum. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Bileam. Die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en oreerden. Deze gemeente in Pergamum was veel te tolerant geworden naar zonde. En Christus zegt, ik heb dat tegen u. Vers 15, zo heb jij ook sommigen die op gelijke wijze aan de leer der Nicolaïten vasthouden. En hij geeft dan ook de opdracht, bekeer u, en als je dat niet doet, dan zal ik komen en strijd tegen u voeren. En zo ook, we gaan dat nu niet lezen, lees ook in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk over de gemeente, de Thyatira, waar gelijkaardig wordt gezegd door Jezus dat zij toelieten dat er verkeerde leringen werden verkondigd. Als laatste tekst zullen we besluiten, Lucas 13, de keuze. De keuze, er is een smalle poort, een enge poort en een smalle weg. En er is een brede poort en een brede weg. En wij moeten kiezen. En wij zijn verantwoordelijk voor de keuze die we maken, waar we in de eeuwigheid zullen uitkomen. Herinner u dat we begonnen zijn met de woorden die we vorige keer gezien hebben. Als wij kiezen om op die smalle weg te wandelen, wij mogen God bidden. En Hij zal ons geven. Hij zal ons de kracht geven om te kunnen volhouden. Lucas 13, vers 23. En iemand zeide tot hem: Heren, zijn het weinigen die behouden worden? Hij zeide tot hem: Strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, toch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heer, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: We hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet van waar gij zijt. Gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien, en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west, en van noord en zuid, en zullen aanliggen in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatste die eerste zullen zijn, en er zijn eerste die laatste zullen zijn. Amen.